Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. En ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Theo uit de kerk zal vanavond het woord van God bedienen. De eerste collecte is vanavond bestemd voor de diaconie. En de tweede is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is bestemd voor het interieur. En de andere bus is in december voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 89, vers 7 en vers 8. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaard van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze zondagavonddienst zo tussen de feestdagen in voortzetten met het zingen van Psalm 107. En daarvan het 12e en ook het 13e vers. We hopen vanavond stil te staan bij de passage uit het Markus-evangelie, waarin Jezus over het water loopt en de zee bedwingt. En Psalm 107 is ook de psalm die daarover zingt. Dus Psalm 107, 12 en 13. Laten wij ook op deze zondagavond ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we couplet 15 en 16 van dezezelfde psalm. En ik nodig u en jou uit om het in je hart als volgt mee te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten wij stil worden tot God en hem bidden om zijn zegen. Heere onze God, barmhartige en liefdevolle Vader, wij danken u voor deze zondagavond, dat u ons samenbrengt, dat wij als gemeente in dit Godshuis bijeen mogen zijn. Heere, daarin ligt uw zorg op over ons leven. En daarin zien wij uw goede hand ook op deze dag. Heer, wij danken u dat de kerk een plaats is waar ieder mens welkom is. Ongeacht wie wij zijn of wat we ervan maken in het leven. Op deze plaats valt alles van ons even weg. En hier mag u centraal staan. Hier draait het om uw grote daden. En mogen wij leren om daaruit te leven. Heer, wij danken u dat we het kerstfeest mochten vieren. Dat immense mysterie dat de gang van de geschiedenis heeft veranderd. Dat u de Allerhoogste in de diepte bent neergedaald. En dat u in zo'n kribje, in een uithoek van de wereld, in een uithoek van een stal werd neergelegd. Zo komt u in ons midden, nederig, bescheiden, in de marge. En zo wilt u bij ons aankloppen. Heer, wij danken u daarvoor dat u zo'n nederige God bent. En als we verder lezen in het evangelie, dan merken we dat die lijnen zich alleen maar verdiepen. Want uiteindelijk bent u het kind van Bethlehem, de man van smarten. Wij als mensen timmeren u weg, de wereld uit. En er is geen plaats op aarde waar u welkom bent. Als mensheid willen wij van u af en willen we u de wereld uitduwen. Wij bidden u, vergeef ons onze zonden. Dat zijn niet alleen de fouten die wij maken, maar dat wij u niet in ons leven willen. Dat we zelf de regie in handen willen houden. Heer, maar wij danken u dat u ondanks ons toch voet aan de grond zet in ons bestaan. En ook al duwen wij u weg, u opent uw handen om ons te ontvangen. Want juist aan het kruis spreidt u uw handen uit en nodigt u ieder mens uit om u te voet te vallen. Heer, dat doen wij vanavond hier in de grote kerk. En leer ons dat allemaal om voor u neer te knielen, om u te aanbidden, om ons eigen bestaan los te laten en om ons helemaal in uw hand te geven. Wij bidden u, kom met uw geest, ook als we de liturgie met elkaar mogen beleven, het zingen, het bidden, het openen van de schriften, de stem van de verkondiging. Geef dat door dat alles heen, u zelf naar ons toe komt, het levende woord van u ontvangen. Open onze ziel, maak ons sensitief voor wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, werk met uw geest in ons hart, zodat wij uw stem verstaan. Heer, bouw op deze zondag uw koninkrijk op. Het is de laatste zondag van dit kalenderjaar. De jaarwisseling staat voor de deur. De tijden gaan snel. En we proeven aan alles. De dingen gaan naar een climax toe. Wij bidden u, maak ons gereed voor uw toekomstig koninkrijk en geef dat ons leven in dat grootse perspectief mag staan, dat wij verlangen naar uw uiteindelijke komst op de wolken van de hemel. Geef dat deze dienst vanavond ook in dat kader mag staan. Vervul ons van geloof, vervul ons van uw geest, ja, vervul ons van Christus, die uit de hoogte gekomen is en die komen zal. Amen. We openen de Bijbel vanavond op twee plaatsen. Om te beginnen lezen we uit Job 9 en daarvan vers 8 tot en met 12. En we lezen deze verse als achtergrond bij Marcus 6, waar het Bijbelgedeelte vanavond over zal gaan in de verkondiging. Dus Job 9, en ik zal straks wel toelichten hoe ik bij dit gedeelte kom. Vers 8 tot en met 12. En daar spreekt Job een doxologie uit, kan je zeggen, een eerbetoon, een lofprijs aan de schepper van hemel en aarde. Hij alleen spant de hemel uit. Hij treedt op de hoogten van de zee. Hij maakt de grote beer, de Orion, het zevengesternte en de kamers van het zuiden. Hij doet grote dingen die niemand kan doorgronden, wonderen die niet te tellen zijn. Zie, gaat hij langs mij heen? Ik zie hem niet. Gaat hij voorbij? Ik merk hem niet op. Zie, neemt hij weg? Wie zal het hem laten teruggeven? Wie zal tegen hem zeggen, wat doet u? Tot zover de eerste lezing, vervolgens Marcus 6. Daar lezen we vers 45 tot en met 52. En dan lezen we bij de evangelist. Meteen dwong hij, dat is Jezus, zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op zee en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hun voorbij gaan. Toen ze hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en zij schreeuwden luid, want alle zagen hem en raakten in verwarring. Meteen sprak hij met hen en zei tegen hen, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen en zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en verwonderden zich. Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten we op weg naar de verkondiging zingen uit Psalm 77. En die gaan wij zingen uit de Weerklank-editie. Dus Psalm 77 uit Weerklank. En dan couplet 6, 7 en 8 de psalm zingt dat de wegen van God heilig zijn, ons ver te boven gaan en dat God ook het water van de zee bedwingt. 6, 7 en 8 van Psalm 77. verkondiging vanavond gaat dus over het gelezen Bijbelgedeelte uit Markus 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk vanavond, maar ook als u thuis of elders deze dienst via de livestream meebeleeft. Ik kan me voorstellen dat de tekstkeus van vanavond verbazing bij u oproept. Gewoonlijk wordt op de zondag na het kerstfeest bijvoorbeeld gepreekt over de wijzen uit het oosten die naar Israël komen om de pasgeboren Jezus te aanbidden en cadeaus te overhandigen. Over Simeon en Anna, die twee oude gestalten die daar in de tempel de komst van de Messias verwachten. Waarom zou je op de zondag na het kerstfeest spreken over een Bijbelgedeelte waar Jezus al lang en breed met zijn publieke leven bezig is? Waarom gaat het vanavond over Jezus die op het water loopt? Misschien valt de tekstkeus ook wel weer mee. Ik heb wel eens begrepen dat de reformator Johannes Calvijn rond feestdagen over nog veel opmerkelijkere teksten kon preken. Hij heeft het eens gepresteerd om op eerste kerstdag over Deuteronomium 21 te preken. Weet je wat daar staat? Nou, daar gaat het over de oorlogswetten van Israël. En dan in het bijzonder de wetten die met krijgsgevangenschap te maken hebben. Dus als je op eerste kerstdag 1554 in de stad Genève naar de kerk ging, dan kreeg je geen preek over de geboorte van Jezus, maar een preek over krijgsgevangenwetten. En de reden was dat de reformator aarzelingen had bij het ritme van het kerkelijk jaar. Zeker zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat in die tijd kende. Bijna elke zondag was het wel raak, dan moest je een heilige herdenken, dan moest je aandacht geven aan een martelaar. En daardoor was je nooit vrij in je Bijbellezing. En Calvijn hield juist van de Lectio Continua, de doorgaande lezing van de schriften. En daarom, eigenzinnig als die was ook, koos hij ervoor om op eerste kerstdag niet over Jezus' geboorte, maar over krijgsgevangenen te preken. Nou, zo eigenzinnig wil ik vanavond in uw midden allerminst zijn. Als dominee ben ik ook erg gaan houden van het kerkelijk jaar, zoals wij dat kennen. En ik denk het is ook heel fundamenteel, ook in onze seculiere tijd, dat we juist als christelijke gemeente heel bewust stilstaan bij de heilsfeiten. En dankzij het ritme van het jaar, het ritme van de kerk, het ritme van de liturgie, worden wij jaarlijks meegenomen naar het geheim van kerst, van Pasen, van Pinksteren. En wat is er belangrijker dan dat? En juist Markus 6 haakt hier helemaal bij aan. Mijn verlangen vanavond is dat wij juist in dit hoofdstuk het kerstevangelie op het spoor komen. Die grote beweging die God maakt naar ons, naar de aarde toe. Laten we de tekst ingaan. Het begint met Jezus die zich terugtrekt uit de drukte. Dus blijkbaar kon Jezus het ook al druk hebben. In de tekst bestijgt hij de bergen van Galilea. En bergen hebben in het Markus-evangelie een extra betekenis, een extra lading. Het zijn niet alleen indrukwekkende, imponerende plekken in de natuur, maar bergen kunnen ook plekken zijn van openbaring. Waar eventjes de hemel de aarde aanraakt. Waar je de atmosfeer van God kan binnentreden. Daar is Jezus. Hij zoekt de intimiteit, de nabijheid van zijn hemelse Vader op. En biddend verkeert hij urenlang in de aanwezigheid van God. Bidden kost tijd. Ook bij ons. Maar als je de moeite ervoor neemt, dan brengt het je tot ongekende hoogten. Want Jezus betreedt biddend de hoogten van God. Ondertussen zijn de leerlingen beneden. Ze zijn met het visserscheepje van het water, het meer opgegaan. En aan de ene kant natuurlijk iets heel alledaags. Die mannen waren beroepsvissers. Die kenden dat meer van Galilea op hun duimpje. Nou, dat meer lag ten zuiden van het Hermongebergte. Zo'n 200 meter onder zeeniveau. En als je eromheen reist, omheen gaat, dan is het alles bij elkaar ongeveer 53 kilometer. Dus niet eens zo groot. Maar het gevaarlijke aan het meer is dat de lucht, zeg maar, die koude lucht vanuit de Hermonbergen, dat die naar beneden kan komen. En ondertussen kan juist de warme lucht vanuit het meer opstijgen. En als die luchten botsen, ja, dan kan er ineens onweer of storm ontstaan. Dat maakt dat bij Marcus ook het meer een extra lading heeft. Net als bergen je, zeg maar, in de atmosfeer van God kunnen brengen, noemt Marcus het meer, het binnenmeer, tot drie keer toe een zee. En je voelt die taal, die klinkt dreigend en donker. Want de zee is het gebied waar de chaos voelbaar wordt. Waar machten zich kunnen roeren. Waar het duister zich breed maakt. De zee is in de Bijbel de plek waar je als mens de ervaring op kan doen dat het water je echt tot aan de lippen kan stijgen. Dat je kan verdrinken in je leven. Dat je meegenomen kan worden, meegesleurd door kolkend water van chaos en kwaad. Dus de zee staat voor dreiging, voor donkerte. Goed om te signaleren is, en dat proef je aan het begin van de tekst, er is afstand. Jezus is in de hoogte en de leerlingen zijn in de diepte. Jezus die echt in die atmosfeer van God zich bevindt, de leerlingen die een gebied van gevaar en chaos betreden. Jezus die omgeven wordt door rust, door intimiteit, door vrede. En bij de leerlingen gaat er angst ontstaan en twijfel en onzekerheid. Dus er is afstand, distantie, noem het gerust een kloof. Opmerkelijk in de tekst is ook goed om te signaleren, Jezus schept de afstand. Want bij het broodwonder, net hiervoor in het Marcus-evangelie, waren Jezus en de leerlingen nog heel dicht bij elkaar. En de leerlingen leken het allemaal wel prima te vinden. Die hadden eigenlijk helemaal niet zoveel zin om te gaan varen. Maar Jezus had ze gedwongen. Hij had het commando gegeven. Ga varen. En ga naar de overkant toe. En Jezus had erbij gezegd, doe het nu. Doe het meteen. De tekst zegt zelfs dat Jezus afscheid heeft genomen van zijn leerlingen als hij zelf alleen de berg beklimt. En de vraag is natuurlijk, waarom schept Jezus distantie? Waarom laat hij de leerlingen helemaal alleen dat gevaarlijke water van de zee opgaan? En waarom trekt hij zichzelf terug in de veilige atmosfeer, de geborgenheid van zijn vader? Ik denk die vraag kan ons allemaal op zijn tijd bezighouden. Ongetwijfeld herken je het. Van waarom stuurt u mijn leven de moeilijkheden in, terwijl ik amper iets van u merk? Of waarom moet de kerk door stormen en golven heen gaan, terwijl u vaak zo ontzettend ver weg lijkt? Of waarom gaan we als samenleving zoals Mark Rutte zegt, mogelijk een tijd van oorlogsgeweld tegemoet. Terwijl u vanuit de hemel nauwelijks lijkt in te grijpen om vrede en recht te brengen. Het zijn vragen die op zijn tijd door ons allemaal heen kunnen spelen. En de tekst geeft vanavond een subtiel, maar wel een goud eerlijk antwoord. Eerder, bij dat broodwonder, hadden de leerlingen hun hart verhard. Ja, ze deden wel mee bij dat wonder en ze hielpen ook wel een beetje met die manden en zo. Ze deelden dat brood wel uit. Maar ze zaten op slot voor wat er werkelijk gebeurde. Voor Jezus en voor zijn heilswerk. En dan zegt Jezus teleurgesteld, ga dat schip maar in. Ga maar varen naar de overkant. Nu meteen. Ik neem afscheid van jullie. Ik bedacht me, is dit niet het grote verhaal dat de Bijbel vertelt over God en ons mensen? God raakt teleurgesteld in het eerste mensenpaar als ze niet luisteren, als ze hun hart verharden en als ze toch van de vrucht eten. En God zegt, nou ga dan maar. Ga de tuin van het paradijs maar uit. En ga maar alleen de wateren van de levenszee op. God zegt het tegen Israël, zijn lievelingsvolk, waar hij trouw aan is. Maar ondertussen zijn ze hem keer op keer ongehoorzaam. Ga het land maar uit, het land van de belofte. Ga maar in ballingschap. Ga je chaos en ondergang maar tegemoet. Wat ziet God als die uw en mijn leven bekijkt? Dan is het toch ook genoeg waarom die huilen kan. Waarmee we hem teleurstellen. En waardoor hij het ook tegen mij kan zeggen van ga maar met je harde hart. Zoek hem maar uit op de wereldzee. Ik trek me terug. Ons Bijbelgedeelte begint midden in die spanning van een God die afscheid neemt, die afstand schept, die het ons uit laat zoeken. Ja, dan gaat Marcus verder schrijven. En er volgt er een werkelijk ontroerend zinnetje in het evangelie. Er staat, hij zag dat zijn leerlingen veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. En alleen dat woordje zien is hier al zo'n hoopvol woord. Er wordt hier een werkwoordsvorm gebruikt dat wij in onze taal niet kennen. Het participium is dat. En dat wil aandacht vestigen op het continue, op het blijvend actuele, iets wat zeg maar permanent voortduurt. Dus terwijl Jezus zich terugtrekt op die berg, blijft hij ondertussen voortdurend naar zijn leerlingen kijken. Terwijl hij afstand van ze heeft genomen vanwege hun harde harten, kan hij het niet over zijn hart verkrijgen om ze te vergeten. Maar hij blijft ze continu in het oog houden. Jezus bidt op de berg met zijn ogen open. En dat doet hij uit bewogenheid, uit liefde, uit betrokkenheid. En de boodschap voor ons is, God ziet ook nu vandaag alle miljarden mensen die op aarde krioelen. Hij houdt zogezegd zijn christenen in Syrië in de gaten. Die bang zijn voor wat de toekomst gaat brengen. Hij houdt ons Nederlanders in de gaten. Ook als we in paniek misschien noodpakketten gaan inslaan voor mogelijke oorlog. Hij houdt u, jou en mij in de gaten. Iedere dag, iedere minuut, iedere seconde. Terwijl wij hem niet zien, tuurt stuurt hij voortdurend naar ons. En wat Jezus dan ziet, is de moeite die ze moeten doen om het schip vooruit te krijgen. Het is gaan waaien op de zee. Letterlijk staat er, de wind is hun tegenover geworden. En daarom moeten de leerlingen echt alles op alles gaan zetten. Je moet je gedachten voor je zien. Ze zijn aan het ploeteren daar op de zee. Ze folteren zichzelf. Mag je vanuit de grondtaal lezen. Is ook dat niet heel actueel? Wat ziet Jezus als hij ons mensen vandaag waarneemt? Hoeveel mensen doen niet hun best, hun uiterste best? Op je werk, je geeft alles om het goed te doen. Of thuis in je gezin, in de opvoeding van de kinderen. Je zet je beste beentje voor en wil alles aan je kinderen geven. Misschien zelfs in de kerk. Uren gaan er naartoe. Je energie raakt er door op. En hoeveel mensen vandaag zijn er van binnen niet leeg en moe en uitgeput? Wat kan je anders dan je best doen? Je moet er toch voor zorgen dat jouw leven en het leven van je geliefde, dat het niet naar de kelder gaat. Maar dat je veilig en wel de overkant bereikt. Wij ploeteren op de levenszee. Maar wat als je midden op het meer, the point of no return, als je dan niet meer kan. En als alles dreigt mis te gaan, als de tegenwind te sterk wordt. Ja, dan breekt de vierde nachtwaken aan. In die tijd van Israël hadden ze de nacht verdeeld in periodes van blokjes eigenlijk, van 1-2 uur. En dat was vooral voor mensen die op wacht moesten staan, als je stad of zo moest bewaken, of als je bij een leger de wacht moest houden. Dan deed je dat een aantal waken van de nacht, de eerste twee bijvoorbeeld, dan kon je daarna nog even slapen en dan kon de andere weer op wacht staan. Nou, de vierde nachtwaken is de laatste periode van de nacht, en niet alleen de laatste. Het is ook de meest donkere periode van de nacht. Alles is in diepe duisternis gehuld. En de eerste zonnestralen moeten zich gaan aandienen. Nou, als Jezus vanuit de atmosfeer van de berg heel de nacht naar zijn discipelen heeft getuurd, dan gaat omstreeks de vierde nachtwaken het mysterie gebeuren. Want omstreeks de vierde nachtwaken komt Jezus lopend over het water. Ja, wat gebeurt hier? En wat zegt dit ons? Ook vandaag. Nou, bij de voorbereiding kwam ik een duiding tegen en die is heel bemoedigend en heel hoopvol. En dat is dat je dit gebeuren van Jezus lopen over de zee probeert te zien in het licht van het Exodusboek. In heel de Bijbel, maar speciaal in Exodus kan je zeggen, wordt als lezer doe je de ontdekking dat God alle macht heeft, en dat blijkt in hoe hij regeert over het water van de zee. En dan vooral tijdens dat moment, als het Joodse volk bevrijd is uit het slavenhuis, dan komen ze daar bij de Schelfzee aan en dan ineens zijn daar die legers van de farao die van achteren hen in de rug tegemoet komen. En dan zitten ze als ratten in de val en de paniek breekt aan alle kanten uit. En dan vergeten ze het allerbelangrijkste. En dat is dat de God van Israël de schepper van hemel en aarde is. Dat hij alle macht heeft en dat hij door de chaoswateren heen een pad kan banen. En dat doet God, er komt een pad en heel het volk komt veilig en wel aan de overkant. En de vijandige legers worden voorgoed uitgeschakeld. De gedachte is dan dat het motief van de almacht door Marcus verwerkt wordt in zijn evangelie. Jezus is de Zoon van God. En hij komt deze aarde bezoeken. En Jezus, die bezit die goddelijke almacht ook. Net zoals de Vader in de hemel de natuurmachten kan bedwingen, zo kan Jezus er ook zorg voor dragen vanuit die goddelijke almacht, dat de wind gaat liggen en dat de zee weer spiegelglad wordt. En ik vind het een prachtige achtergrond, een prachtige lezing bij ons Bijbelgedeelte. Want wat ga je daardoor zien hoe bijzonder de Heer Jezus wel niet is. Dat hij voor 100% God is. En dat hij vanuit zijn almacht toen en nu alle stormen in ons leven aan kan. Dat hij onze angsten weg kan nemen. Prachtig dus. Maar wel blijf ik met één vraag zitten. En dat is: waarom moest Jezus hiervoor in de vierde nacht waken, lopend over het water, naar de discipelen toe komen? Als het vertrekpunt helemaal de almacht van God is, dan had hij even theoretisch gedacht, zeg maar, toch ook vanuit die berg op, in één keer de zee weer stil kunnen maken. Net zoals God dat pad in de Schelfzee baande, vanuit het regeringscentrum van de hemel. Bij het bezig zijn met dit Bijbelgedeelte kwam ik nog een andere duiding van de tekst op het spoor. En dat is dat je onze Bijbelgedeelte, denk ik, het meest diep gaat peilen als je het leest tegen de achtergrond van het Bijbelboek Job. En dan vooral Job 9, daar zingt Job een loflied, een doxologie. Terwijl er heel veel in zijn leven aan de hand is, prijst hij God. God is de schepper, zingt hij. En God spant de hemel uit. Hij maakt de Orion, de grote beer, het zevengesternte, de kamers van het zuiden. God doet grote dingen, zegt Job, die niemand kan doorgronden. Wonderen die niet te tellen zijn. Dus Job die zingt over de grootheid van God als schepper. Maar dan ineens staat daar dat zinnetje: God treedt op de hoogten van de zee. Of je mag ook vertalen: hij wandelt op de zee alsof het droge grond is. God de schepper blijft dus niet buiten zijn schepping, maar hij stapt zijn eigen schepping binnen. De schepper, de Allerhoogste, hij maakt zich klein. En hij komt op bezoek in het werk van zijn handen. En als lezer vraag je je af: hoe gebeurt dat dan? En wanneer gebeurt dat? Hoe moeten we die woorden van Job ons voorstellen? Ik denk dat zijn vragen die in het Bijbelboek grotendeels onbeantwoord blijven. Maar als Marcus, de evangelist, eeuwen later zijn evangelie gaat schrijven, dan weet hij het zeker. Dat God op de hoogte van de zee treedt en zijn eigen schepping binnenkomt. Dat gebeurt in Jezus Christus. De Allerhoogste maakt zich klein. Als die in zijn Zoon over het water loopt. En dat is het kerstfeest. God die uit de hoogte de diepte inkomt. Die de atmosfeer van de hemel achter zich laat. Om de aarde te visiteren. God die alle glorie en glans loslaat. Om de chaoswateren hier beneden tot bedaren te brengen. God is een God die komt in Christus zijn Zoon en die de wateren van de zee betreedt. Zelfs dat woordje voorbijgaan in Marcus krijgt dan extra betekenis. Dat zinnetje heeft uitleggers nog wel eens voor raadsels gesteld en dat is ook alweer te begrijpen. De gedachte is dan een beetje, en dan komt Jezus vanuit die atmosfeer van de berg, hij komt naar beneden toe, loopt over de zee en dan komt hij bij de vissers aan. Maar op het cruciale moment wil hij dan ineens voorbij gaan aan het visserscheepje. Waarom doet hij dat? En de leerlingen worden ook nog eens ontzettend bang. Die denken dat het een spook is. Wat moet je daarmee? Matthäus, die zijn evangelie in later tijd opschrijft, die laat dit stukje zelfs weg. En je krijgt zelfs de indruk dat zelfs Matthäus er niet zo goed raad mee wist. Maar ik denk vanuit Job 9 valt er prachtig licht op. Want als Job zich verwondert over de schepper van alle dingen, die zichzelf klein maakt en die de hoogten van de zee betreedt, dan zingt hij, gaat hij voorbij, ik merk hem niet op. Gaat hij langs mij heen, ik zie hem niet. Met andere woorden, als God in Christus de aarde bezoekt, dan gebeurt er zoiets mysterievols. Het is voor ons mensen te groot, te wonderlijk, te geheimvol. En dat geldt voor alles wat God in ons midden, in Christus doet. Als God hem als een babytje in een kribje neerlegt. Wie van ons vanavond kan daar werkelijk iets van begrijpen? En als God zijn kind over het water van de zee laat lopen, wie van ons kan dit wonder vatten? En als God zijn kind laat sterven aan een kruispaal, vanwege onze schuld en duisternis, wie kan het vatten? En als God zijn kind wakker maakt uit de slaap van de dood, om een nieuwe toekomst te openen, wie kan daar grip op krijgen? Jezus gaat voorbij. Het is te mysterievol, te heilig, te groot voor ons. Er zit denk ik ook heel veel evangelie in dat woord, voorbijgaan. Jezus gaat voorbij op het beslissende, op het cruciale moment, doet Jezus alles alleen, hier op aarde, zonder ons, buiten ons, in onze plaats. Net zoals hij voorbij ging in Egypte, toen hij met het zwaard van het oordeel voorbij trok, maar waar het bloed aan de deurposten was gesmeerd, daar ging God voorbij in zijn genade. En zo gaat Jezus aan ons voorbij in kruis en opstanding. En door zijn verzoenend bloed brengt hij plaatsvervangend het de genade in ons leven. Hij doet het helemaal zonder ons, maar wel voor ons. Hij doet het helemaal buiten ons om. Niemand van ons was erbij. Maar hij doet het wel ter wille van u, jou en mij. God heeft de wereld zo ontzaglijk lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, midden in de chaos van deze wereld, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, hoe reageren wij op deze kerstboodschap? Wat is vanavond het antwoord? Wat je aan de hemel, wat je aan God geeft? De leerlingen komen er niet zo goed van af in het visserschip. Ze raken in paniek, ze raken ontzet, ze zijn buiten zichzelf. Maar ze begrijpen er eigenlijk niets van. Jezus moet zeggen, wees niet bang. Ik ben het. God zelf. In de gestalte van een mens die redding komt brengen. Laten wij vanavond als christelijke gemeente in geloof reageren. Vertrouw op Christus. Wees niet bang. Ook niet voor onze tijd. Ook niet voor een oorlog misschien. Of voor een ziekte. Of voor jezelf. Of voor een kind. Of voor wat maar ook. Maar vertrouw op Christus. Want Hij komt vanuit die atmosfeer van de hemel. Hij gaat voorbij om in jouw plaats te lijden en te sterven. En zo zegt Hij, ik ben het. En ik kom aan boord en ik breng je veilig naar de overkant. Amen. Laten we God danken voor deze dienst en ook voor elkaar bidden. Heere onze God, schepper van hemel en aarde, de Allerhoogste, de Almachtige, wij danken U voor die vierde nachtwaken waarin U kwam, toen het helemaal donker was. Het duisterste moment van de nacht. Toen kon U niet langer wegblijven. Maar schoot U te hulp. In Uw verlossing. In Uw plaatsvervangend lijden en sterven. Kwam U tegemoet. Met die adembenemende woorden. Ik ben het. Heere, wij bidden U. Geef ons vertrouwen. In deze tijd. In U, Jezus Christus. Er is zoveel wat ons bang kan maken. Wateren van onze levenszee die hoog kunnen klotsen. De wateren van onze tijd die veel zorg kunnen geven. Maar geef dat we ons daar niet blind op staren. Maar dat wij U zien, Christus. God in ons midden. De Verlosser. We moeten het helemaal van U hebben. Heren, wij danken U voor dit samen zijn op deze zondagavond, de laatste zondag van het jaar. Gaat U met ons mee, ook richting de jaarwisseling. Wees U onze samenleving daarin goed en nabij. Wij bidden U, geef dat we juist in deze verwarrende tijden U, Christus, leren zoeken en leren vinden. En dat we ook als kerk, juist ook in deze samenleving, veel van uw licht mogen uitstralen. Heer, wij bidden u voor de wereld van vandaag, waarin het zo donker is geworden. Oorlogsgeweld dat blijft toenemen. Zoveel mensen ontheemd, verdrietig, gebroken, stuk gemaakt door de wapens en de bommen. Heer, ons hart huilt. Wat moet u teleurgesteld zijn in uw schepping en in ons als schepselen. Wilt u niet met ons doen naar wat wij verdienen, maar ontfermt u zich over ons, net zoals u dat deed over de leerlingen in het vissersbootje. Heer, bewaar uw kerk, de wereldkerk, zegen christen in de vervolging, geef dat de zending gezegend wordt door uw geest, dat velen ook in deze tijd de naam van Christus mogen kennen. Heer, zegen ook de kerk in Nederland, die door zoveel stormen heen gaat. Maar geef dat dat ons niet aan het wankelen brengt. Maar dat we geloven in u, Christus, de koning van de kerk, die ook in deze tijd regeert. Zegen hier de grote kerkgemeente in Alblasserdam. Alle die zich voor de opbouw van de gemeente inzetten. Dominee van Maurik, de broeders van de kerkraad. Alle die voor en achter de schermen, vaak uit zoveel liefde, zich inzetten voor uw gemeente. Geef uw zegen erover. En dat ook de vlam van het geloof en van de hoop hier mag branden. Heer, wij danken u voor ons dit samen zijn. Ga met ons mee nu naar huis toe. En leg in ons hart vooral het verlangen naar de grote dag van uw toekomst. Want u, Jezus Christus, u staat voor de deur. Alle bewegingen en dynamieken van onze tijd, ze zijn een voorbode van uw laatste, uw finale, uw beslissende komst. En daar mogen we naar uitzien in het geloof. Want dan zal de verlossing totaal worden. En dan zal uw shalom heel de schepping vervullen. Heer, geef dat wij juist als gemeente een voorpost zijn van uw koninkrijk. En dat we in die verwachting leven. Zo danken wij u voor de goedheid van u die u op deze zondag leidt zien. En bewaar ons allen in uw genade. Amen. De collecten gaan nu ingezameld worden. De eerste voor de diaconie, de tweede voor kerkbeheer. En er is een maandelijkse extra collecte ook bestemd voor het kerkbeheer, zeer aanbevolen. En daarna zingen we de slotzang en dat is Psalm 93 in zijn geheel. Ontvang ten slotte de zegen van God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.